Halleluja.
Dank u, Jezus, voor uw grootheid, Heer. Amen. Grote dingen gebeuren. Halleluja. Over heel de wereld. Amen. Volgende week is het generale conferentie, General Conference in Groot-Brittannië. Nee, de week erop. Sommigen van ons gaan er naartoe. Bid voor ons, amen, voor een behouden reis en een behouden terugreis, amen. En dat de Heer mag spreken en veel ziel mag aanraken daar op die conferentie, amen. We zullen daar gaan evangeliseren en mensen brengen het evangelie en zo verder en zo voort. En dus we verwachten grote dingen, amen. En watgene dat we daarmee maken, willen we ook hier zien, amen. We willen dat zien daar waar u bent, daar waar we hier zijn, amen. We willen zien dat mensen van Beersen, amen, naar hier komen. Mensen van Turnhout mogen ook komen. Maakt niet uit, van heel de campen, amen. Dat ze de Heer leren kennen en wat Hij heeft gedaan aan het kruis. Amen. We zijn bezig aan een reeks. Dit is deel 3 van deel 4 deel, waarschijnlijk. En we zijn begonnen met deze vers, Spreuken 30 vers 24. Vier dieren zijn de kleinste op aarde, maar ze zijn buitengewoon wijs. De mieren sterk zijn ze niet, maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan. De klipdossen, machtig zijn ze niet. Klipdassen, sorry. Machtig zijn ze niet, maar ze maken holen in de rotsen. De sprinkhaan, een koning hebben ze niet, maar ze rukken in slagorde op. Vers 28. De hagedissen, je kunt ze met je handen vangen, maar ze dringen door tot in het paleis van de koning. Amen. En ik begin elke reeks met hetzelfde. Kijk naar je buur en zeg, grote dingen komen in kleine zaken. Amen. Wijze dingen liggen verscholen in de kleine dingen. Amen. Ik weet niet of jullie van diertjes houden. Maar ik hou van de natuur. Amen. Iedereen houdt, denk ik, toch van de natuur. Niet tenzij dat je tegenwoordig, mensen zitten meer op een smartphone te kijken dan rond te kijken en te genieten van de natuur. Hè. Het is een stedelijke jungle geworden tegenwoordig. Amen. En veel mensen weten eigenlijk niet wat, ik weet zelfs eigenlijk niet wat echte natuur inhoudt, werken. In grond en echt in bossen vertoeven. Een keer gaan overnachten voor 3 dagen ergens in een open vlakte. Ik heb dat zelf nog nooit gedaan, dus ik spreek er niet echt uit ervaring. Maar als ik in de bergen ben, of onder de sneeuw, of ik zie een meer. En weet ik veel wat, ik sta altijd versteld van de mooie zaken dat Gods schepping heeft voorgebracht. Amen. De mooie dieren, hoe fantastisch dat die allemaal zijn gemaakt. En ook al zijn sommige klein of groot of machtig, ze hebben allemaal een zeker kenmerk en allemaal een zekere stempel van de schepper op hun. Amen. En de schrijver, ik kan een beetje minder zetten, Bruno. De schrijver van Spreuken hier heeft 4 diertjes eruit gekozen om 4 verschillende wijsheden naar de mensen toe te brengen. Amen. Hij heeft niet gekozen om de 5 grote 5 van de Afrikaanse vlakte te kiezen. Niet voor de leeuw of voor de neushoorn of voor de buffel. Amen. Of voor de olifant. En ik ben de 5 vergeten. De jachtluipaard, heel goed. Amen. Hij heeft niet gekozen voor die 5. Hij heeft gekozen voor die 4 kleine diertjes. Een mier. Amen. En hij herhaalt. Er zit een zekere poëzievorm in. Wisten jullie dat? De Bijbel is geïnspireerd door God, inderdaad. Maar elke schrijver behoudt zijn eigenheid. Ja? Het is niet dat God opeens die schrijvers in een trance, hij kent de trance met zo van die witte oogbollen zo. Ik kan het niet, want dan zie ik scheel zo. En dan is beginnen te schrijven. Nee, de schrijver behoudt zijn eigenheid en de cultuur waarin hij is opgegroeid en schrijft dan neer. En in die cultuur hadden ze heel veel van die poëzievormpjes. Heel veel, dat is ontzettend wat ik allemaal ontdek, hoe meer boeken dat ik erover lees, hoe meer dat ik denk van wauw, dit boek, de Bijbel is echt mooi gemaakt. Echt 100 verschillende poëzievormen, gedichtvormen dat er allemaal in zitten. Maar ja, wij begrijpen dat allemaal niet. Hè? Ook met nummeringen van versen en zo verder. De eerste vers komt erin met de laatste vers, de tweede met de voorlaatste, snap je? Dat zijn ze allemaal zo van die verschillende vormen. In ieder geval heel interessant om dat allemaal eens een keer uit te pluizen. Maar ik wil in ieder geval zeggen, hier is ook weer een poëzievorm. Er wordt telkens een dier gezegd en dan zeggen ze een zwakheid van het dier, wat in de ogen van de wereld een zwakheid is, maar wordt dan omgezet in een sterkheid of een wijsheid voor ons toe. Hij zegt, 4 dieren zijn de kleinste op aarde, ze zijn de kleinste, maar ze zijn buitengewoon wijs. De mieren, ze zijn niet sterk, maar in de zomer leggen ze voorraad. Amen. Klipdassen, machtig zijn ze niet, maar, zie je, dat komt altijd terug. Sprinkhanen, koning hebben ze niet, maar
He? En hetzelfde met de sprinkhaan, de hagedis. Je kunt ze met je handen vangen, met andere woorden. Het is een ding dat daar maar wat rondloopt, een hagedis. Maar ze dringen door tot in het paleis van de koning. Amen. Wie van jullie weet dat wanneer je zwak bent, je bent sterk in de Heer. Amen. Ik ben niet machtig op mezelf, maar met Jezus, halleluja, kan ik alles. Amen. Ik ben niet echt wijs op mezelf, want de wijsheid van de wereld leert dat dat dwaasheid is in de ogen van God. Maar met de wijsheid van de Heer, amen, kunnen we machtige dingen doen. Dank u, Jezus. Vorige week heb ik het gehad over die mier, heb ik het gehad over de klipdas. En we hebben er al mooie dingen uit geleerd. En als je dat nog wilt horen, ga naar mijn website, amen, website van de gemeente. En daar hebben we dan die online boodschappen. Maar vandaag gaan we naar de sprinkhanen. Vers 27. In de NBV sprinkhanen, koning hebben ze niet, maar ze rukken in slagorde op. In de NBG leest het als volgt. Dat is een andere vertaling. Dat zegt de sprinkhanen. Die heb ik er ook in zitten. Ja, een sprinkhanen. Nee, dat is de Joel. Laat maar zitten. Sprinkhanen hebben geen koning. Doet je maar weg. Ja, dank u. De NBG van vers 27 zegt, de sprinkhanen hebben geen koning, toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op. Amen, dat is een mooie vertaling. Hè? Ik zal het nog eens zeggen. De sprinkhanen hebben geen koning, maar toch trekken zij gezamenlijk in goede orde. Amen. Laten we vandaag even bidden. Vader, laten we gezamenlijk in Jezus' naam. Gezamenlijk optrekken, Vader, in goede orde. We danken u, Heer, voor het woord dat u gaat geven. En ik ben er zeker van, Heer, dat het iets zal teweeg brengen in onze hart. Amen. De sprinkhanen. Ze hebben misschien geen koning boven hun, maar de Bijbel zegt dat ze gezamenlijk in goede orde optrekken. Heb jij al eens een beeld gezien van zo'n sprinkhaanplaag? Ik heb dat al eens op National Geographic gezien. Natuurlijk niet in het echt, al goed dat we dat niet in het echt hebben gezien. Want dat is miserie. Een grote zwerm van sprinkhanen, zo groot dat het zelfs de zon doet verduisteren door een aantal. Dat is al gebeurd. Amen. Praktisch een heel land in ruïne kan een zwerm van sprinkhanen leggen. De laatste grote zwermuitbraak was er in 2004, toen West-Afrika, niet zomaar één land, maar heel West-Afrika werd geteisterd door de grootste sprinkhanenuitbraak in 15 jaar. De oogstverliezen werden geschat ongeveer 2,5 miljard dollar en tasten 18 landen aan. Het was één grote zwerm dat over 18 landen ging. Ongelooflijk. En dat het bedenken dat één sprinkhaan is maar enkele centimeters groot en weegt maar 2 gram. Maar, ook al is het klein, het kan per dag zijn eigen lichaamsgewicht aan voedsel opeten. Als je dat naar een mens toetrekt, dan zouden wij ons eigen lichaamsgewicht kunnen eten per dag. Stel voor dat jij, ik weet niet hoeveel dat je weegt. In mijn geval, ik ben aan het afvallen. In mijn geval 87 kilo per dag opeten. Maar laat maar komen, ik denk dat ik doodval. Zij eten dus, en met zo'n zwerm dat... er is zelfs genoteerd in 1889, waarschijnlijk de grootste zwerm ooit. In 1889 was het zo groot dat ze de Rode Zee is overgestoken. En de zwerm had een diameter van 5000 vierkante kilometer. Ja, 5000 vierkante kilometer. Men schatte het gewicht van die zwerm sprinkhanen tot 500.000 ton was. Want ze waren ongeveer met 250 miljard sprinkhanen. 250 miljard. En als die allemaal hun eigen lichaamsgewicht opeet, ja, dan is uw land gewoon in ruïne. Dan is uw land gewoon kaal gevreten. Amen. Waarom geef ik je al die nummers en statistieken? Wel, de schrijver van Spreuken was vast en zeker bekend met sprinkhanen. Hij kende de gevolgen van de zwerm sprinkhanen. Hij wist dat er niemand iets aan kon doen. Niemand als een zwerm tezamen naar voren ging. Geen mens of machine kon een zwerm sprinkhanen stoppen om te doen wat ze doet. En in het Oude Testament worden ze dan ook vele malen vermeld in de Bijbel als een oordeel over Gods, over verschillende naties. God gebruikte dit leger van sprinkhanen om Egypte te teisteren. Ken je een van de 10 plagen van Egypte? En God doorheen Mozes had vermeld dat als farao niet zijn volk liet gaan, dat er sprinkhanen gingen komen. En het is inderdaad ook gebeurd. En God heeft zelfs sprinkhanen gebruikt om zijn eigen natie te bestraffen. De natie van Israël. Kijk in Joël hoofdstuk 2. Of Joël, of hoe zeg je dat? Joël, hè? Maakt allemaal niet uit. Hij zegt, ik zal jullie, dit is God die spreekt door in de profeet, naar de natie van Israël, over een moment dat gaat komen van herstel. Zij zaten in ballingschap. Hè? Zij zaten voor 70 jaar in ballingschap, weggevoerd van hun land. Maar God zegt, en komt met een belofte, ik zal jullie schadeloos stellen. Voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten. Door mijn grote leger dat ik op jullie had afgestuurd. Ja, wie had het leger? Hij heeft het over het leger van sprinkhanen. Ja, amen. Kijk, in NBG zegt het als volgt. Ik zal u vergoeden de jaren toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager, mijn groot leger dat ik op u afzond. Amen. Hoe heeft God dat gedaan? Ja, wel, God heeft dat hij zegt het, ik heb het op u afgestuurd. Nu, we moeten goed beseffen, mijn broeders en zusters, want sommige mensen gebruiken versen uit het Oude Testament om mensen in het Nieuwe Testament bang te maken. En pas op, hè, want God gaat sprinkhanen op uw huis afsturen. Hè? En zo van die toestand. Maar we moeten goed weten, God lag in verbond met Israël. Doorheen de wet. De wet was het verbondsmiddel, was een contract dat tussen God, amen, en het volk werd afgesloten met een bemiddelaar als Mozes. Amen. En we kennen allemaal het hoofdstuk van de vloeken, amen, en van de zegeningen, waar God zegt, als je dit en dit doet, amen, word je gezegend. Doe je dit en dat niet, krijg je vloeken. En natuurlijk, een van de vloeken is geen opbrengst. Dat je oogsten worden kaalgevreten. En God gebruikt daarvoor sprinkhanen. En na zoveel honderden jaren van ongehoorzaamheid is dat inderdaad uitgekomen. Amen. Maar vandaag de dag is het verbond, dank de Heer. Een bloedverbond. Niet meer tussen God en mij, maar tussen God en Jezus. Jezus is de representatieveling voor de mensheid. Jezus is degene die het verbond heeft gesloten met God. Amen. En het is doorheen zijn bloed. En het hangt eigenlijk niet af van mijn gehoorzaamheid. Al goed dat dat niet afhangt van mijn gehoorzaamheid. Want anders zou het verbond aan en uit gaan. Aan en uit. En deze morgen, ik heb mijn best niet gedaan. Op, het is weer uit. En je moet me weer opnieuw bekeren. Nee, het is tussen God en Jezus. En wat ik nodig heb, is geloof in wat Hij heeft gedaan. Amen. En ik moet wandelen in geloof. Ik moet bidden dat mijn geloof mag behouden blijven. Ik moet bidden en vertrouwen dat Hij me gaat behouden. Amen. Oh, is dat zo makkelijk? Ja, nee, sommige mensen is dat moeilijker dan het op eigen middelen en op eigen kracht te doen. Met sommige mensen hebben graag controle. Ja, maar ik weet, als ik zus en zo doe, dan doe ik goed. Ja, dan houdt God van mij. En als ik het niet goed doe, ja, maar dan bekeer ik wel en dan zeg ik een paar versen op en dan komt het wel goed. Nee, vertrouw in de naam van Jezus. Hij heeft het voor mij gedaan, zijn verbond. Hij heeft zelf gezegd, dit is het verbond dat ik met veel afsluit doorheen mijn bloed. Amen. En als wij van zijn lichaam eten en van zijn bloed drinken, zijn wij samen opgenomen in het verbond. Dank u voor het bloed, Heer. Dank u voor het bloed. In ieder geval, die vloeken en die zegeningen zijn allemaal uitgekomen, waren allemaal een voorafschaduwing, die zijn uitgekomen in Christus. Wat bedoel je, vloeken en zegeningen? Alle zegening is ja en amen in Christus, amen. Maar elke vloek is ook in Christus op zich genomen. Want de Bijbel zegt, vervloekt is hij die hangt aan het kruis, die hangt aan een boom. Wanneer Jezus daar hong en hij zegt, het is volbracht. En hij kreeg al de zonde op zich, kreeg hij ook al de vloek van de zonde. Het effect van de zonde kreeg hij ook op zich. De dood bracht het effect van zonde met zich voort. Maar dank de Heer, de derde dag stond hij op. Hij is machtiger dan de dood. Dus het effect van de zonde is weg. Jezus zijn werk is meer dan alleen maar vergiffenis van zonde. He, sommigen denken van, ja, he, vergeving. Maar ja, we moeten nog altijd ons best doen. En we moeten nog altijd, ja, je moet je best doen. Maar je moet je best doen om te geloven in wat hij heeft gedaan. Niet alleen maar vergeving voor zonde. Maar ook het effect van de zonde is doorheen zijn lichaam. Aan het kruis genageld, weggenomen. Prijs de naam van Jezus. Wat is het effect van zonde? Dood, ziekte. Amen. prijs de naam van Jezus, een onvolmaakte ziel. Ik ben volmaakt. Een onheilige ziel, ik ben geheiligd. Een onrechtvaardige, ik ben gerechtvaardigd. Amen. Het effect van de zonde is geannuleerd aan het kruis. Amen. Dus er hoeft mij niemand meer te zeggen van vervloekt ben jij als je dit en dat doet. Zeg in de naam van Jezus, ik ben niet vervloekt, ik ben gezeten. En ik ben gezeten met hem in de hemelse sferen. Amen. Ik ben gezeten met hem, ik ben een kind van God. En iedereen die deel uitmaakt van zijn familie. Iedereen die opnieuw geboren is, is een nieuwe schepping. Snap je hoe anders dat je begint te denken? Amen. We zijn niet meer onder de wet, we zijn onder de genade. En dat vereist een nieuwe instelling van denken. En dat heeft jaren soms nodig, eer dat je dat beseft. Want we worden allemaal opgegroeid in een wetticistische omgeving en ook in wetticistische kerk. Dus dat heeft jaren nodig, eer dat je denken begint te veranderen. Dus wees geduldig, zoals broeder Jo heeft gezegd. Wacht op de Heer. Hij zal voor je strijden. Laat me terug naar de dingen gaan, naar de springkamer. Dus de schrijver van Spreuken weet of kent de verwoestende kracht van een springkanenzwerm. En hij wil hier eigenlijk zeggen in zijn spreuk dat het beter is om in groep te bewegen dan alleen. Dat er kracht is in aantallen in plaats van alleen proberen te doen. Dat er veiligheid is in groep en een groep die in orde marcheert is onaantastbaar. Amen. Kun je misschien afvragen, ja, broer, hoe doen die springkanen dat? Want de Bijbel zegt, ze hebben geen koning boven hun. Dus wie organiseert dat, dat die allemaal zo tezamen kunnen bewegen? Als een zwerm vogels heb je dat wel eens gezien. Het is een beetje hetzelfde, niet helemaal hetzelfde. Maar die bewegen ze precies allemaal hetzelfde, alsof één lichaam. Ja, deze zwerm heeft dat nog meer. En het is heel vreemd, want een springkaan is eigenlijk een solitair insect. Dat wil zeggen, een insect dat op zich leeft. Hè. En je zou het niet verwachten als je die verhalen hoort van die miljoenen en miljarden aantallen zwermen van springkanen die het samen bewegen. En tot voor kort dachten wetenschappers dat er eigenlijk twee soorten springkanen waren. De solitaire springkaan, hè, dus degene die alleen leeft, en degene die in zwermen leefde. Hè. Maar nee, het zijn dezelfde dieren. Het zijn dezelfde dieren. Wat doet hun dan veranderen? Ik heb gelezen dat wat een springkaan doet veranderen van solitair leven naar gregair leven, wat hij samen wil zeggen. Het begint met regen. Het begint wanneer dat ideale omstandigheden zich beginnen te vormen door regen. En ik in Wikipedia, iedereen van ons gebruikt dat dan, hè, kan je lezen over de woestijnspringkaan. Regen doet de vegetatie groeien en maakt de ontwikkeling mogelijk van de eieren die in de zandige grond zijn gelegd. De nieuwe vegetatie biedt voedsel en beschutting aan de nieuw uitgekomen nymfen tijdens hun ontwikkeling tot gevleugelde volwassenen. Als de vegetatie en met name de favoriete voedselplanten niet aaneengesloten is, maar uit geïsoleerde lapjes bestaan en er voldoende nymfen zijn, komen deze vanzelf in groepjes terecht. Ik ben er bekend mee, ik weet het een beetje saai. Bij een bepaalde dichtheid van springkanen stoten ze voortdurend hun achterpoten tegen elkaar aan. Dit veroorzaakt een cascade van metabolische en gedragsveranderingen die het insect van de solitaire naar de gregaire vorm doen overgaan. Ze beginnen een feromeen af te scheiden om elkaar aan te trekken en hun lichaam wordt korter en de kleur verandert van groen naar geel en zwart. De hoppers, dat wordt dan hoppers genoemd, vormen groepen van honderden tot vele duizenden individuen die honderden vierkante meters kunnen bedekken. Amen. Dus waar, heb je dat gehoord, waar is het mee begonnen? Het is allemaal begonnen met regen. Wanneer er overvloedig regen is en de omstandigheden zijn zo ideaal dat er bepaalde voedselbronnen naar boven komen, dat die nymfen noemden ze, hè, die larven tezamen komen. En als ze dan tezamen komen, zitten ze met een spot tegen elkaar aan te wreven. En dan gaat er bepaalde metabolische veranderingen en ze gaan van een solitair naar een gregaire fase. Feromenen worden afgescheiden en ze worden allemaal tezamen. Wanneer ik regen hoor, mijn broeders en zusters, dan denk ik aan het werk van de Heilige Geest. Regen doorheen het schrift staat symbool met een uitstorting van de Heilige Geest. Amen. In 1 Korinthe 12 vers 12. Halleluja. De Bijbel zegt trouwens dat de Heer wacht op de vroege en de late regens. En we zitten in de late regen vandaag in Jezus' naam. Er was een vroege uitstorting van de Heilige Geest op de dag van Pinksteren. Maar er is ook een uitstorting van de Heilige Geest vandaag in onze tijd. Amen. Zoals nooit tevoren. De regen is bezig aan het uitgieten over elk continent. Prijs de naam van Jezus. 1 Korinthe 12 en 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Amen. En hier komt het antwoord op de vraag die ik daar straks had gesteld. Hoe kunnen die Sprinkanen, als ze nu geen koning hebben, hoe kunnen ze weten naar waar ze moeten gaan? Omdat ze allemaal zijn opgegroeid door de regen. Ze hebben een transformatieproces ondergaan dat ze volwassen heeft gemaakt, waardoor ze biologische veranderingen hebben moeten ondergaan en waardoor ze allemaal elkaar beginnen te verstaan en elkaar beginnen te volgen. Hetzelfde naar de mens toe. Amen. We zijn allemaal moeten passeren door de regen. We zijn allemaal passeren door, halleluja, het water. Amen. Oh, prijs de naam van Jezus. We hebben allemaal geproefd van hoe goed de Heer is. Er is iets dat ons te samen bindt. Amen. Er is iets dat sterker is dan een bloedband. Amen. Ik weet niet hoe goed je band is met je familierelatie. Maar wanneer je een verbintenis hebt doorheen de geest van onze Heer. Amen. Maakt dat we allemaal hetzelfde beginnen denken. Maakt dat we hetzelfde beginnen geloven. En dat we in dezelfde richting moeten gaan lopen. Amen. Want een zwerm van christenen die opnieuw zijn geboren uit water en de geest. In de kracht van de Heer zijn onaantastbaar. Amen. Zij kunnen natieën veroveren. Zij kunnen oogsten van de duivel kaal vreten. En hem vervangen door de oogst van de Heer. Amen. Dank u Jezus. Hetgeen dat ons te samen houdt is niet ons natuurlijk bloed. Amen. Van uw geboorte, maar het bloed van Jezus Christus. Amen. Halleluja. We hebben allemaal dezelfde kleur bloed, maar wat ons samenbindt, amen, is niet ons DNA, maar ons spiritueel DNA. Dat is de liefde van God aan het kruis, is wat ons bindt en te samenhoudt. Kijk in Colossenzen hoofdstuk 3, vers 13 en 16. Ik bid Vader voor een nieuwe regen, Heer. En dat die regen, Heer Jezus, allemaal metabolische, spirituele verandering in ons teweeg brengt, Heer. Zodat we tezamen kunnen komen. En dat dat een cascade van verschillende veranderingen aanbrengt, Heer. Zodat we tezamen, Heer Jezus, amen, deze stad, dit land veroveren voor uw naam. Amen. Colossenzen 3, 13. Verdraag elkaar. Vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Waarom zegt hij, begint dat mee? Omdat je niet samen kan werken. Er kan geen eenheid zijn, amen, in die grote zwerm, wanneer je tegen elkaar zit te botsen. Kan je inbeelden dat er daar zo één in het midden zit, zo'n ampetante sprinkaan, en je doet zo in plaats van mee te gaan, voordat je weet, heel die zwerm is weg. Nee, vergeef elkaar. Loop niet te bokken. Als iemand anders, zoals de Heer u vergeeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, zegt hij, kleed u in liefde. Want dat is de wat? De band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus, Heer. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Amen. Vergeef. Amen. Liefde. Wees vergeving. Vrede. Dat zijn allemaal dingen, vruchten van de geest. Amen. Wees ook dankbaar. Het zijn allemaal vruchten van die regen. Prijs de Heer. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart. Psalmen en hymnen voor God. En liederen die de geest u vol genade ingeeft. Dat is wat we doen hier vandaag. Amen. We komen samen. En we maken er een eredienst van. Een viering. Om liederen te zingen. Psalmen te zingen. Halleluja. Om zo te samen als een eenheid. Is het niet fantastisch? Wanneer je zo die stem hoort van een hemelskoor. En je hoeft daar niet met 200 voor te zijn. Hè? Amen. Dit is genoeg. Hè? En we zingen allemaal tezamen. We heffen onze handen en we beseffen wie we aanbidden. En ja, er zijn soms zwakkeren onder ons die het wat minder goed voelen en zo verder. Maar ik ga daar niet in kijken, want ze hebben gezien en ik kan nog niet eens een handen opheffen. Oh man. We gaan ervoor bidden. En we gaan zeggen van, oh Heer, ik was ooit ook zo. Ik heb ook zo'n momenten gehad. Maar in de naam van Jezus, halleluja. En als je de moed voelt in de naam van Jezus om er naartoe te stappen, zo kunnen we elkaar gaan bemoedigen en vermanen in Jezus' naam. Doorheen de Heer en doorheen de liefde. Want dat is hetgeen dat ons samenbindt. Amen. Ik hou ervan om samen te aanbidden. Amen. Je kan iemand herkennen of het een kind van God is aan de manier van aanbidding. Amen. Aan het fenomeen dat ze afscheiden. De zoete geur van aanbidding. Amen. Ook al gaat het zo slecht met hun in het leven, toch komen ze nog naar de gemeente. Zijn ze daar en aanbidden ze de Heer. Ik kan direct iemand herkennen die de Heilige Geest van God heeft doorheen zijn lof en zijn aanbidding. Op de wijze waarop dat ze spreken over de Heer. Ik kan direct zien, kan direct horen, voelen aan een mens of hij geleid wordt door de Heer. En of de Geest van God in hem of haar zit. Want het is namelijk dat fenomeen dat ze beginnen af te scheiden. Ik heb het nog altijd over die sprinkhaan. Amen. Dat ervoor zorgt dat ze samen te komen en allemaal in één verschillende richting. Amen. Het is belangrijk dat we dezelfde taal spreken. De taal van de genade en het woord van God. Amen. Dank u, Jezus. Vader, we danken u voor deze les. Een tweede element of, moet ik dat zeggen, karakteristiek van een zwerm van sprinkhanen is dat ze niet de formatie, ze breken de gelederen niet. De schrijver zichzelf, ze hebben geen koning over hun en toch treden zij in goede orde, in slagorde op. Een slagorde betekent dat ze ordelijk optreden. Er is geen breuk in de gelederen. Amen. Wie van jullie speelt een teamsport? Niemand. Een teamsport. In teamsport is het belangrijk dat je in goede orde optreedt. Dat je de instructies van de coach uitvoert. Amen. Als je in het leger zit, hebben ze ook altijd gezegd, ik heb nooit naar het leger geweest, maar ik denk dat ze dat toch wel hebben gezegd. Mijn vader weet dat nog. Misschien Herman, jij ook, zeg je nog in het leger. Voilà. Houd de formatie. Als je optreedt in de aanval, moet je de formatie houden. Dat komt allemaal vroeger. Don't break the line, zeggen ze in het Engels. Breek de formatie niet. Vroeger in de oorlogsvoering, en dan heb ik het over de Amerikaanse burgeroorlog in die tijd. Weet je, met die mensen die allemaal naast elkaar stonden en daar allemaal met een geweer stonden, dat is gruwelijk. En dat is echt de loterij. En dan moest jij gewoon schieten, pam. Ja, en dan mochten die anderen schieten, pam. En dan, ja, als jij toevallig een kool, ja, dan viel. Maar dan waren er af en toe mensen die natuurlijk bang en angst kregen. Ja, hoe zou je verminderen? 50% kans dat jij neergaval bij het volgende schot. En die gingen dus weglopen. Die verbraken de gelederen. Maar als dat gebeurde, dan kwam er wanorde in de gelederen. En kon er geïnfiltreerd worden. En kon het makkelijker, de groep in kleine groepjes opgedeeld worden. En kon ze makkelijk afgeslacht worden. Dus daarmee dat het zo belangrijk was om de gelederen niet te verbreken. Ten straffe van doding. Als jij wegliep, werd jij neergeschoten. Zo, dus ja, eigenlijk. We werden bijna altijd neergeschoten. Uw lot lag letterlijk in de handen van God. Heer, of ik hier sterf door die kogel, of als ik wegloop is door de kogel van mijn kolonel of kapitein of wie dat er ook over mij stond. De gelederen mochten niet verbroken worden. Hetzelfde in de oudheid. De Romeinen heb je ook al zien vechten met al hun schilden. Die moesten één lijn vormen. Verbreek de gelederen niet. En dat is hetzelfde in de naam van Jezus. Die waarheid is dezelfde in de gemeente. In de spirituele eenheid. Amen. Want we willen niet de gelederen breken, mijn broeders en zusters. Want de duivel is op zoek naar een zwakte. Hij is op zoek naar ergens een breuk in de gelederen. Zodat hij kan infiltreren. En leugens kan beginnen te verspreiden. En broeder tegen broeder opzetten. En zuster tegen zuster door roddels. En weet ik veel andere werken van het vlees. Amen. En want hij weet vanaf het moment dat ik de formatie kan breken. En kan ik de groep opsplitsen. Amen. Is er een grotere kans om de prooi te verslinden. Vader, we danken u, Heer. God heeft in de kerk mensen aangesteld met gaven en spirituele autoriteit. En iedereen moet ontdekken wat zijn plaats is in het lichaam van Christus. En één ding is belangrijk. Elke plaats, elk onderdeel van het lichaam is belangrijk om het lichaam goed te kunnen functioneren. elk onderdeel. Er is geen één lichaamsdeel dat belangrijker is dan of je nu de voorganger bent, of je bent hier degene die het mooi houdt. Prijs de Heer daarvoor. Amen. Of jij nu op straat gaat en mensen aanspreekt, of iemand die hier zingt. Iedereen heeft zijn doel, iedereen heeft zijn functie. En iedereen heeft een gezamenlijk doel. Amen. Maar wij hebben ook specifieke doelen en functies en gaven die je krijgt van de Heer. En het is aan ons om te ontdekken van, Heer, hoe heb jij mij gemaakt? Oh, maar ik kan niet veel. Jawel, ik kan wel veel in de naam van Jezus. Je gaat wel ontdekken vanaf het moment dat je het begint te gebruiken. Maar laat jezelf los en laat jezelf toe om gebruikt te worden in zijn koninkrijk. Of de gemeente, de lokale gemeente, zal niet tot zijn volle potentieel kunnen komen. Amen. Elk onderdeel is belangrijk. Weet je hoe dat je dat weet? Wanneer dat je er iets mis is met dat onderdeel. En dan begin je te beseffen, oh lap, eigenlijk zo'n dikke teen, dat zou toch wel handig. Totdat je een infectie krijgt in je dikke teen. En je kunt amper zo nog wandelen. En zo zijn er allemaal van die kleine dingen die, vanaf het moment dat het niet meer marcheert, je beseft, ah, dat is ook toch wel belangrijk. Hetzelfde met broeders en zusters. Amen. Laat ieder van ons vasthouden aan de weg. Laat er niet één ervan afwijken. Dat betekent geloven in het visioen. Geloven in het doel. Geloven in hetgeen dat ons allemaal tezamen bindt. En dat hebben we het juist gelezen. Amen. Wat is de band tussen ons? De liefde. Zijn werk aan het kruis voor mij is wat ons samen moet houden in Jezus' naam. En als je niet gelooft in de boodschap van Jezus Christus, dan breek je de gelederen en dan begin je te botsen met de andere sprinkhanen en breken we de zwerm. Amen. Maar laat het niet zo gebeuren in Jezus' naam. Laten we samen in het visioen, allemaal samen achter elkaar aanscharen en samen zo met die potjes, samen elkaar. Amen. In de geest natuurlijk, de regen. Voilà, hier zijn er al een paar. Zodat we dat fenomeen, de vruchten van de geest, afscheiden. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen. O Heer, ik wil even, Heer, de tijd nemen om u te danken. Amen. U bent degene die ons samenbindt. U bent degene die ons samenhoudt, Heer. Niet mijn kracht, niet mijn gaves, niet mijn whatever, Heer Jezus, dat ik kan bezitten, Heer. Uw werk. Halleluja. Stel je voor dat het moet afhangen van één persoon. Stel je voor dat het een lokale gemeente afhangt van het werk van één persoon. Dat kan niet lang duren, Jezus. Nou, we moeten allemaal samen, amen, ons steentje bijbrengen. Samen meedoen in die aanbidding. Samen vragen van, hey, broeder Bart, is er iets? Ik voel een last voor de kinderen, of ik voel een last voor dit, of ik voel een last om, weet ik veel welke last dat de Heer u mag geven. Dank de Heer. Halleluja. Breek de gelederen niet, houd de formatie. Laten we samen trekken aan hetzelfde zeil, want we spelen allemaal voor dezelfde ploeg. Amen. En onze opdracht is de race te beëindigen. Onze opdracht is de race te beëindigen. Niet om te beginnen met lopen, dat telt, maar of je de wedstrijd uit zult lopen. Dat is wat telt.
Amen.
Amen.
Amen. Laten we allemaal recht staan. In Jezus' naam.
Broer, ik zou graag Johannes 17 willen tonen. Zie, eenheid is zo belangrijk, mijn broeders en zusters, dat Jezus het 3 keer heeft vermeld in zijn laatste gebed hier op aarde. Hij bad: ik ben al niet meer in de wereld. Johannes 17, 11. Okay. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat ze één zijn, zoals wij één zijn. Even later in vers 20 en 23 zegt hij: ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Hoe zien de wereld dat Jezus ons heeft gezonden? Door één te zijn. Amen. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij, ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u een lief had zoals u mij lief had. Amen. Jezus heeft gebeden. Kan iemand zeggen, Jezus heeft voor mij gebeden? Hij heeft voor mij gebeden. Hij heeft gebeden voor al diegenen die het evangelie zal bereiken. Dat ze één mogen zijn in Jezus' naam. Zodat de wereld zal begrijpen. Ah, daar zit iets meer bij die mensen. Ah, daar is iets anders. Op de werkvloer staan allemaal jaloezieën tegenover elkaar opboksen en elkaar vermoorden. Bijna om succes en geld en macht en lust en weet ik veel wat. Maar laat het zo niet zijn in de gemeente, zegt de Heer. Want anders gaan ze niet herkennen de liefde van God. Amen. En daarom dat Paulus zegt, verdraag elkaar. Vergeef elkaar zoals Christus u heeft vergeven. Maakt allemaal niet uit wat er gebeurt. Het belangrijkste dat is, is het volbrachte werk van Christus. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, dank u Jezus, dank u Jezus. Dank u Jezus, dank u Jezus. Laat er eenheid zijn in Jezus' naam. Laat er eenheid zijn in de familie. Halleluja, want als er eenheid is in familie, zal de samenleving daar de vruchten van dragen. Amen. Hetzelfde zoals met man en vrouw en kind is en eenheid daar, is er, moet er eenheid zijn in de gemeente. En dat zal ook zijn vruchten voortbrengen voor de samenleving. Halleluja.